Jullie zitten allemaal zo ver weg. Goed. We gaan verder in de Romeinenbrief. We zijn bijna aan het einde van onze reeks over doorheen de Romeinen. En deze morgen kijken we samen naar Romeinen 7. En de titel van mijn preek is: Ik wil het niet doen, maar toch doe ik het. Ik wil het niet doen, maar toch doe ik het. Ik denk dat wij als mensen, zeker als christenen, beseffen heel goed wat we moeten doen. Maar toch doen we het niet. Om enkele voorbeelden te noemen. Ieder van ons weet dat we moeten regelmatig stille tijd nemen met God. Maar we doen het niet. We weten dat we anderen moeten vertellen over Gods liefde, over het evangelie, maar we doen het niet. We weten dat we moeten onze tienden geven, maar we doen het niet. We moeten vergeven als christenen, maar vaak doen we het niet. En de lijst kan voortgaan. Waarom is het zo moeilijk dan om het juiste te doen? Waarom is het zo moeilijk voor ons om het juiste te doen? Misschien heb je het gevoel van, ja, christen zijn of lid van een gemeente zijn, ja, dat is een heleboel regeltjes van wat ik mag en mag niet doen. En dan kan ik begrijpen dat de reacties soms zijn van, ja, we voelen ons zo ontmoedigd, we kunnen dat lijst van regeltjes niet volgen en we geven het op. We denken, ik kan het toch niet doen, ik ga het niet proberen. Of we komen in opstand tegen al die wetten, al die regels, en dan gaan we het zeker niet doen. Maar draait het christelijk leven echt om regels te volgen? Is dat het wat het echt om gaat, regeltjes te volgen? Wat is de plaats van Gods wet, van de wetten, in het christelijk leven? En dat is de vraag die Paulus in onze tekst mee worstelt. Wat is de rol van de wet? Wat is de rol van de wet in het christelijk leven? En met wet bedoelt hij de wet die gegeven werd aan het volk Israël bij de berg Sinaï. Dus hij bedoelt de ceremoniële voorschriften van het Oude Testament, de besnijdenis enzovoort, maar ook de 10 geboden, dus de wetten, de standaard dat God verwacht van ons als mensen. Laten we samen Romeinen 7 lezen. Romeinen hoofdstuk 7. Weet u dan niet, broeders en zusters, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft, is zij van deze verplichting ontslagen. Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden. Dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een ander man wordt. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet, dankzij de dood van Christus. En behoort u nu een ander toe, hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven. En daardoor stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet. Het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. Wij weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Want wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, maar ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik de andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God, dank aan hem door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Eerst wat context. In Romeinen 5, vers 20, lezen we het volgende. Dat de wet erbij gekomen is, zodat de zonde toenam, waar zonde toenam, werd genade overvloediger. Dat staat in hoofdstuk 5, vers 20. Nu, dat is echt een controversieel iets dat Paulus hier zegt. Toen de wet erbij kwam, zonde toenam. Je moet je voorstellen, voor mensen die Paulus naar schrijft, de Joden, voor hen was de wet iets goeds, iets heiligs. Ze waren er fier op, dat was Gods. Dat kwam van God, dat is iets goeds. En dan schrijft Paulus, toen de wet erbij kwam, de zonde nam toe. En waar dat de zonde toenam, werd genade overvloediger. En Paulus eigenlijk, door dit te zeggen, hij verwacht wel kritiek hierop. Hij verwacht dat mensen gaan hier vragen rondstellen, opmerkingen. En Romeinen 6 en 7 zijn dan eigenlijk een antwoord op die opmerkingen die hij verwacht. En hij beantwoord twee vragen. In Romeinen 6, vers 1 lezen we het volgende. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dus dat is de eerste opmerking dat hij verwacht. Betekent dit dan, als de genade toeneemt, als we zondigen, betekent dan dat we moeten blijven zondigen, zodat de genade zal nog groter worden? En we hebben vorige keer gezien dat het antwoord is daarop duidelijk nee. En het beeld dat Paulus gebruikt om dit te illustreren, is het beeld van slavernij dat veel voorkwam in die tijd. Een slaaf diende altijd iemand. Een slaaf moest iemand dienen. En zo zegt hij, Paulus, dat vroeger dienden wij de zonde. Wij waren slaaf van de zonde. Maar nu dienen wij God. Wij zijn nog altijd, als het ware, een slaaf. Maar nu dienen we God in plaats van de zonde. En dus, schrijft Paulus, we zondigen niet meer omdat wij vrijgekocht zijn van slavernij van de zonde. En in de plaats van daar zijn we nu slaven geworden van God. En daarom werken we tot gerechtigheid en niet tot de zonde. Het is een nieuwe norm. En de tweede vraag die Paulus anticipeert is, lezen we in vers 7 van onze hoofdstuk. 7 vers 7. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Dat is de tweede vraag die Paulus anticipeert omwille van wat hij heeft geschreven in Romeinen 5 vers 20. Aangezien dat we lezen in 5 vers 20... Wanneer de wet bijkwam, dat de zonde toenam, betekent dit dan, en dat is de vraag die Paulus hier stelt, dat de wet, Gods wet, is de oorzaak van de zonde? Betekent dit dat Gods wet is de oorzaak van de zonde? Heeft Gods wet eigenlijk als het ware het kwade veroorzaakt? En je moet je voorstellen, dat is zeer controversieel voor de Joden. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 19, en ik lees het even snel voor. In Psalm 19 lezen we het volgende over de wet. Dat is tamelijk bekend. Moet ik het even... Psalm 19, vers 8. De wet van de Heer is volmaakt. Levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig. Vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder. Licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver. Houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn beheerlijker dan hout, dan fijn hout in overvloed. En zoeter dan honing vers uit de raad. Dus dat was hoe dat de Joden beschouwden de wet. Zuiverder dan hout. Zoeter dan honing. Het was iets dat mensen tot leven bracht. Maar zegt Paulus hier nu dat de wet heeft tot de dood geleid, schrijft hij hier. Dus we moeten ons beseffen hoe controversieel wat Paulus hier zegt. Is Paulus dan schuldig van ketterij? Beweert hij dat de wet is eigenlijk iets slechts? Wat zegt Paulus over de rol van de wet in het christelijk leven? Hij vermijdt twee extremen. De eerste, de wetticisme. Wetticisme is dat we moeten de regels volgen om aanvaard te zijn door God. Dat we moeten regels volgen om op die manier aanvaard te zijn door God. En we hebben al gelezen doorheen de Romeinenbrief dat Paulus heel duidelijk tegen dit argument ingaat. Bijvoorbeeld in Romeinen 4 heeft hij geschreven dat Abraham werd niet gerechtvaardigd door goede werken, nog door de besnijdenis, dat is dus de ceremoniële voorschriften van de wet, nog door al de geboden te volgen. Maar nee, hij wordt gerechtvaardigd door zijn geloof. En opnieuw in onze passage, in de eerste 7 verzen, maakt Paulus het heel duidelijk dat de wet ons niet kan redden. De wet kan ons niet redden, zodat we aanvaard worden door God. En om dit te illustreren, gebruikt hij het beeld van een huwelijk, een burgerlijk huwelijk in die tijd. Dus een koppel, zijn getrouwd en ze zijn wettelijk gebonden aan elkaar, schrijft Paulus, en dit geldt tot de dood. En daarna zijn ze vrij om opnieuw te trouwen. En hij gebruikt dit om te illustreren dat ons huwelijk, als het ware, met de wet niet meer van kracht is omwille van Christus. De wet is als het ware gestorven en wij zijn dus vrij om een ander te trouwen, namelijk Christus. Dat is wat Paulus hier zegt. En dan in vers 6. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet. De wet heeft geen gezag meer over ons. Maar wat betekent dat? Dat de wet heeft geen gezag meer over ons. Maar vers 5, toen we ons nog lieten leiden door ons eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten, die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. In deze één vers lezen we de volgende termen, die ik moet eigenlijk wat beter uitleg geven erover. Dus we lezen over eigen wil, over de wet, de zonde en de dood. Maar wat is de verhouding tussen die vier dingen? Dat zijn termen die Paulus vaak gebruikt in de Romeinen. En dat beschrijft eigenlijk het oude verbond, die vier dingen. Dat zijn kenmerken van het oude verbond, voor Christus. Dus het vlees, hè? Dat is ons menselijk bedorven natuur die de neiging heeft tot zonde. Dat is iets dat in ons, in ieder van ons zit, dat ons de neiging heeft om te zondigen, om te kiezen voor het slechte. Maar dat zelf is niet de zonde. De zonde is echt de wet van God overtreden. Dat is een stapje verder als het ware. Wij hebben de neiging om te zonden. Dat komt van binnenin, ons vlees, ons natuur. En dan het moment zelf, wanneer dat we iets doen dat niet goed is, of we denken iets dat niet goed is, we breken Gods wet. Dat is een overtreding. Dat is de zonde. De wet, lezen we in vers 5, lokt de zonde uit. In de herziene statenvertaling staat er de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet. Dus de wet lokt ergens de zonde uit. Jona vertelde mij dat over een hotel waar dat ze hadden een meer en er stond een bord niet vissen. En mensen gingen blijven kwamen om te gaan vissen. Ze negeerden dat bord en ze waren aan blijven. En dat hotel was aan het denken, hoe kunnen wij dat vermijden dat mensen daar gaan vissen? Dus weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben het bord gewoon verwijderd. En dan is het gestopt. Dus gewoon het feit dat wij iets zien dat we niet mogen doen, is al genoeg om ons te prikkelen. Van ja, als er staat op een deur geen toegang, we beginnen al te zeggen, wat zit erachter eigenlijk? Waarom mag ik daar niet binnen gaan? En zo is Gods wet ook, dat prikkelt iets in ons. En zo gaan we de wet dan overtreden. Dus de wet lokt de zonde uit. En dan het laatste, de dood. De geestelijke, Paulus heeft het over geestelijke dood. En die relatie met God die gescheurd wordt. Dat is een gevolg dus, een vrucht van de zonde. Dus die vier dingen zijn kenmerkend voor het oud leven, het oude verbond. Dat is voor onze persoonlijke bekering, maar het is ook voor Christus. Het is hoe het was voor Christus kwam, het oude verbond. En wat Paulus zegt, is dat de gelovige is nu bevrijd van de wet. Wij gehoorzamen dus niet omwille van te moeten of omwille van plicht. Niet om gered te zijn, niet om al die regels te volgen zodat we gered kunnen zijn. Nee, dat is niet meer hoe het gaat. Wij hebben nu een nieuwe meester en we hebben een nieuw leven. En dat wil ik ook illustreren door het volgende dia, het nieuwe verbond. Dus als we het vergelijken met de vorige, dan in plaats van het vlees hebben we Christus. De Bijbel leert ons dat wanneer we Christus aannemen, dan krijgen wij een nieuwe natuur. Dan is het eigenlijk Christus zijn natuur die in ons woont en komt. Zodat het vlees wordt vervangen door Christus. Dan de gerechtigheid in plaats van de zonde. Gerechtigheid is dat we kiezen om het juiste te doen. In plaats van altijd de neiging hebben om het slechte te doen, kiezen we nu om het goede te doen, om het juiste te doen. En dat is omwille van die nieuwe natuur, dat is omwille van de Christus die in ons werkt, zodat onze verlangens veranderen, zodat we nu kiezen voor het goede. We zijn eigenlijk nu vrij om te kiezen. Daarvoor waren we een stuk gebonden aan het feit dat we gaan altijd neiging hebben tot het slechte, want nu hebben we een nieuwe natuur die ons vrijmaakt om echt te kiezen voor het goede. Dan de Heilige Geest in plaats van de wet. Het nieuwe verbond is niet gebaseerd op regels, maar op Gods Geest die in ons woont. We lezen dat zelfs in het Oude Testament, in de profetie uit Joël, Joël 3, vers 1. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Dus God belooft al in het Oude Testament dat hij zijn geest zal uitstorten. En het nieuwe verbond is gekenmerkt door Gods geest, in plaats van gebaseerd te zijn op regels, op de wet. En dan het laatste, het leven in plaats van de dood. Het gevolg is dat wij nu eeuwig leven hebben in relatie met God, in plaats van een scheur in onze relatie met God. Dus, de conclusie volgens die eerste zeven versen, is dat het christelijk leven draait helemaal niet om regels, maar om Gods geest die in ons woont. Dus we komen tot dezelfde vraag. Is Paulus dan tegen de wet? Als het deel maakt van dat oude verbond dat we hier zien, de wet, is het dan slecht? Is het nu in het nieuwe verbond totaal nutteloos? Moeten we de wet gewoon buiten gooien en zeggen het heeft geen rol niet meer in het christelijk leven? Al Paulus zijn antwoord is een resolute nee. Zeker niet. En dat kunnen we zien in vers 7 tot 13. En daarin geeft Paulus drie redenen waarom dat de wet nog steeds van belang is voor de christen. Eerst en vooral in vers 7, de tweede helft van vers 7, we lezen dat de wet openbaart de zonde. Hij zegt, ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Dus het is de wet die ons openbaart, die ons toont wat zonde is. Als je denkt, de wet, wij hebben allemaal een wet nodig. Anders weten we niet meer wat goed en kwaad is. Anders weten we niet meer, kunnen we geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. Er zijn dingen die goed zijn en er zijn dingen die slecht zijn. En daarvoor heb je een wet nodig die dat vaststelt. Dus de wet toont wanneer dat we dingen doen die niet goed zijn. Ten tweede, dat hebben we al gezien, de wet lokt de zonde uit. Het prikkelt onze vleeselijke natuur in vers 8. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerten in mij op te wekken. Om begeerten in mij op te wekken. Dus de wet lokt de zonde uit. En ten derde, de wet veroordeelt de zonde en erkent het als iets dat tot de dood leidt. De wet veroordeelt de zonde. Omdat er een wet is, omdat er goed en kwaad is, is het logisch dat er gevolgen zijn voor het goede doen en dat er gevolgen zijn voor het slechte te doen. En het gevolg van zonde is geestelijk dood. Dat is ook waarom dat de wet nog altijd nodig is. Dus het probleem, zegt Paulus, ligt niet bij de wet. Want, zegt hij in vers 12, kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Er is niks mis, zegt Paulus, met de wet. Gods wetten zijn goed, ze zijn heilig. Waar dat het verkeerd gaat, is met ons. Het gaat verkeerd omwille van onze slechte natuur, het vlees, zoals Paulus het noemt. De wet kan ons inderdaad niet redden, het kan ons niet rechtvaardigen, maar het kan ons niet rechtvaardigen, niet omwille van een tekortkoming aan de wet, maar omdat wij de wet niet kunnen volgen. Wij kunnen de wet niet volgen omwille van ons vleeselijk natuur. Dus er is niks mis, het probleem ligt niet bij de wet. Het probleem ligt bij jij en ik, bij ons hart, ons vleeselijk natuur. En zo komen we terug naar die eerste vraag dan. Welke plaats heeft de wet in het christelijk leven? Als een christen niet meer onder het gezag van de wet staat, onder het oude verbond, maar de wet is toch heilig en toch goed, en we moeten ergens Gods voorschriften in acht nemen, wat dan is de rol van de wet? We staan als het ware voor een dilemma. We willen Gods wetten volgen, we erkennen dat ze goed zijn, dat ze nodig zijn, maar we kunnen niet. Het lukt maar niet. En dat is de situatie die beschreven wordt in de volgende gedeelte, in vers 14 tot 25. En we kunnen dat wordt samengevat eigenlijk in vers 19, waar we lezen het volgende. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. En dan in vers 24, wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? We proeven de frustratie, we proeven de onmacht. Hij wil het goede doen, maar hij is krachteloos om het goede te doen. Hij kan het niet. Maar hij beseft wel dat er goed is en dat Gods wat goed is. En we moeten het goede doen, maar hij kan niet. Het lukt hem niet. Nu, als je de commentaren leest over dit gedeelte, dan is er een hele grote vraag die al sedert het begin van de kerk ontstaan, dus 2000 jaar, die vraag wordt al heel gediscussieerd. Over wie heeft Paulus het in deze passage? Wie is de ik in vers 14 tot 25? Heeft Paulus het over zichzelf? Schrijft hij hier over zichzelf? Maar dat zou toch een beetje vreemd zijn, want hij zegt dat hij is beheerst door de dood. Zou Paulus dat zeggen over zichzelf, dat hij beheerst wordt door de dood? Nee, want op andere plaatsen is het heel duidelijk dat hij beschouwt zichzelf als gered, als een nieuwe schepping, als gerechtvaardigd door geloof. Dus is het dan over een ongelovige die Paulus het hier over heeft? Iemand die nog niet die nieuw leven in Christus heeft gevonden? Hoe kom dan, als dat waar is, hoe kom dan dat Gods wet wordt al erkend als iets goed, als iets dat die persoon lief heeft? We lezen in vers 22, innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Is dit dan iemand die ongelovig is, die helemaal niet denkt aan Gods wet, die God niet kent, die doet wat hij wil? Ik denk ook van niet. Het is dus niet iemand die ongelovig is, maar het is ook niet iemand gelovig. Dus wie is het? En daar is er dus veel discussie. En het beste antwoord is dat het beschrijft de Joden voor hun bekering. Het beschrijft de Joden voordat Christus kwam. Ze hadden de wet ontvangen, maar ze waren nog niet aan het leven volgens het nieuwe verbond in Christus. Dus ze hadden de wet ontvangen en ze erkenden dat de wet goed was en heilig en van God, maar ze hadden dat nieuw leven nog niet ontvangen in Christus. Dus je kan eigenlijk zeggen, het is misschien Paulus voor zijn bekering. Het is Paulus toen dat hij nog de Joden vervolgde en dat hij op eigen kracht de wet probeerde te vervullen en te volgen, op eigen kracht. Hij wou Gods wet volgen, maar hij kon niet. Maar dan komt de vraag, kunnen we ooit hetzelfde zeggen van christenen? En ik denk van wel. John Stott in zijn commentaar noemt zo'n christenen Oude Testament christenen. Het is iets dat niet klopt, en inderdaad, het klopt niet. Als christenen leven we in het nieuwe verbond, niet in het oude verbond. Maar Oude Testament christenen, dat zijn christenen die leven alsof dat ze nog altijd onder de wet staan. Ze hebben God en de Bijbel en Gods wet lief, maar ze denken dat het draait om regels. En ze proberen goed genoeg te zijn voor God. Ze proberen aanvaard te zijn door God. En wat ontbreekt er dan? in die Oude Testament christen. Als we terugdenken aan de Joden van het Oude Verbond, ze hadden de wet ontvangen, maar ze moesten wachten op de Heilige Geest. Dat was de teken van het Nieuwe Verbond. We hebben het al gelezen in Joël 3, vers 1. Maar we kunnen het ook lezen in Jeremia 31, vers 33 en 34. Over het Nieuwe Verbond. En daar lezen we het volgende. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Ze lezen hier over dat nieuwe verbond dat God zal schrijven op de harten van zijn volk. De Heilige Geest is die persoon die schrijft die wetten op ons hart. Die ons verandert, zodat we willen volgen. God volgen. Niet zodat we moeten, maar zodat we willen. Niet uit plicht, maar uit een nieuw verlangen, een nieuw natuur die wij krijgen. Dus, de Heilige Geest is het teken van een nieuwe verbond. En dan in de volgende hoofdstuk lezen we het volgende. Het is door de Geest dat we kunnen zeggen, Abba, Vader. Dat we hebben een geest als een zoon ontvangen in 8 vers 15. Ik denk de sleutel om te begrijpen wat de rol is van de wet in het christelijk leven is in vers 6 van hoofdstuk 7. En ik zal het opnieuw lezen. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. In het nieuwe verbond, dat hierboven dat je ziet, dienen we niet meer uit plicht of uit eigen kracht, of omdat we moeten, maar we dienen door de kracht van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons verandert. Van binnenin, net zoals er staat in de profetie in Jeremia, dat de wet wordt geschreven op ons hart. We zijn veranderd zodat we willen God gehoorzamen. Dus waarom blijven we dan worstelen met de zonde? Waarom die onmacht om de juiste keuzes te maken? Waarom zijn er nog Oude Testament christenen? Ik denk dat het is omdat we beperken Gods geest in ons leven. We geven hem niet de ruimte in ons hart. Staan we open voor Gods leiding? Geven we God de toestemming om onze plannen te veranderen? Vragen wij God voor meer van hem in ons leven, in ons gezin, in onze gemeente? Of plaatsen we God in een doosje, als het ware, en zeggen we, dit mag je doen, maar dat niet. Daar mag je niet aankomen. Ik herinner dat mijn moeder heeft dit altijd geïllustreerd door ons hart te vergelijken met een huis met veel kamers. En de bedoeling is dat de Heilige Geest woont in elke kamer van ons huis, van ons hart. Dus zijn er kamers in jouw hart, in jouw huis, waar de God niet welkom is? Zijn er plaatsen in je leven, in je geschiedenis, waar de God niet mag aankomen? Mensen die moeten vergeven worden. Seksuele zonden, angsten die blijven terugkomen. Wanneer Gods geest ieder kamer bewoont, dan ervaren we die echte vrijheid van het nieuwe verbond. Nu, ik begrijp wel dat we soms voelen alsof dat er veel regels zijn. kom na de bidstond, geef je tienden, evangeliseer, enzovoort. Maar eigenlijk is het niet goed als we regels volgen omdat we moeten, omdat we ergens een druk ervaren van onszelf of van anderen. Eigenlijk, wat het er zou moeten gebeuren, is dat die verlangen zou moeten komen van ons eigen hart. Van de Heilige Geest die in ons woont en die ons een nieuwe natuur geeft, zodat we niet moeten, maar willen God gehoorzamen. En indien dat jou persoonlijk die verlangen er niet is, of die verlangen is er, maar wordt niet omgezet in actie, dan stel ik voor dat je bidt tot God. Dat je vraagt aan God, doorwaai mijn hart met uw geest. Verander mij, zodat ik leef in de kracht van de Heilige Geest en niet volgens uiterlijke regels. En als je dit oprecht meent en je wil dit in je hart, je wil verandering zien in je leven, je wil een stuk die kracht ervaren om het goede te doen, omdat je het wilt doen, dan nodig ik jou uit om met mij mee te bidden. En ik heb een gebed geschreven, dat je hier kunt lezen. En ik nodig je uit, als je dit meent, om in de stilte van je eigen hart dit aan God te zeggen. Laten we samen bidden. Heere God, ik wil u volgen met heel mijn hart en in al mijn daden. Ik besef dat ik nog worstel met zonden in mijn leven. Heer, ik wil u ruimte geven om in mij te werken. Kom met uw geest en vernieuw mijn hart, zodat ik u oprecht kan dienen uit liefde en dankbaarheid voor u. Amen.
Ja, bedankt David. Het is natuurlijk heel moeilijk, hè, de Romeinenbrief. Ik bedoel, het lijkt allemaal zo theoretisch. Natuurlijk, wij zijn geen Joden, we kennen ook die betekenis niet echt van die wet. Maar mensen, ik roep je echt aan of op om die brief te lezen, te onderzoeken, want het is echt verrijkend voor ons geestelijk leven. En inderdaad, christen zijn is geen regeltjes volgen. Ik denk nu ook terug aan ons eerste lied dat we hebben gezongen, Mijn Eerste Liefde doet vuur op laaien. Ik denk als we verliefd zijn, dan is dat heel gemakkelijk. Dan zien we de fouten niet van een ander. Toen wij nog in kennis waren, toen we verliefd waren, was ik in de tijd een echte David Bowie fan. En daar was er een bepaald lied David zong van With your long blond hair, I can sleep last night. Met je blond haar, lang blond haar, ik kon niet goed slapen. Heertrui had een lang blond haar. Dus die verliefdheid, dat was iets heel moois. Je deed alles voor elkander. Maar natuurlijk, daar blijft het niet bij. Na al die jaren, spakt dat af en is het soms moeilijk. Dan moet je je terug toewijden tot elkaar om opnieuw te beginnen. En ik denk dat dat ook zo is met ons christen zijn. Ik ben nooit iemand geweest die in vuur en vlam stond voor Christus. Ik bedoel, als ik het hoorde. Ik kan niet zeggen, ik heb Christus gevonden, ik ben een radicale omkering geweest. Nee, het heeft van mij moeten groeien. Alles is bij mij moeten groeien, stap per stap. Maar ik ben dankbaar om wat ik nu weet. Want ik weet, christen zijn is geen regels volgen. Christus volgen is uit liefde dat we hem volgen. En dat is heel wat anders of regeltjes volgen. En ik hoop dat we dat echt mogen gaan begrijpen. Dat ons christen zijn echt mag zijn van blijdschap. We willen de Heer dienen omdat we hem lief hebben, omdat hij zoveel voor ons betekent. Net zoals wij toen we verliefd waren, dingen deden voor onze vrouw of ons verloofde, omdat we haar graag zien. Dat was geen last, dat was geen plicht. We deden dat uit liefde. Zo mogen wij Christus volgen. En ik hoop dat we dat allemaal op de een of andere dag door Gods geest duidelijk mag worden in ons leven. Want het geeft ons zoveel meer blijdschap, vrijheid en echt het genieten van het geloof. Dat is ongelooflijk. Dat kun je alleen maar zeggen, maar dan moet je wel beleven. Je moet dat echt kunnen beleven in je leven. Dan is het inderdaad geen last om naar de gemeente te komen. Dan is het ook geen last om te bidden of naar de bidstondes te komen. dan is het alleen maar een blijdschap, een vertrouwen, een overgeving, een gehoorzaamheid aan Christus. We gaan nog het laatste lied zingen. Heer, u gaat van mij.
Kunnen we allemaal weer rechtstaan?
Goeie zondag en een gezegende week.